Shalom, we hebben vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, een heleboel van u ken ik niet. U kent mij waarschijnlijk ook niet, een heleboel van u. Maar dan schiet altijd de oude psalm in mijn gedachten die ik nog uit mijn hoofd moest leren vroeger. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Ik hoop ook dat we zo vanmorgen op deze wijze bij elkaar mogen zijn. Als mensen die elkaar kennen in en door het werk van de Heer Jezus. Rehoboth, Rehoboth, prachtige naam. Ruimte, de Heer heeft ruimte gemaakt. Als we denken aan dat wat de Heer Jezus gedaan heeft, heeft hij inderdaad ruimte gemaakt in ons leven. God heeft ons door de Heilige Geest in ruimte gezet. En wat voor ons geldt hier in Sliedrecht, geldt ook voor mensen in Israël. Ik mag zelf leiding geven aan een Messiasbeleidende gemeente in Dimona, in de Negev-woestijn. Ik ben oudste in een Messiasbeleidende gemeente in Beersheva. Het is zo goed om te zien dat ook Joodse mensen tot erkentenis van de waarheid komen. Dat ook Joodse mensen neerknielen aan de voet van het kruis, aan de voet van hun eigen Messias, de Heer Jezus. Wat voor ons geldt, dat de Heer ons in de ruimte heeft gezet, dat geldt ook voor Israël als volk. Ook Israël als land, als volk is door God in de ruimte gezet. Daarom vieren we ook dit jaar het 75-jarig bestaan van de moderne staat Israël. En weer moet ik denken aan die oude berijmde Psalm 85. Gij hebt, o Heer, dat land die gunst betoont dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. Israël in vrijheid. God heeft ook zijn oude verbondsvolk in die zin in die ruimte gezet. Rehoboth. Maar goed, ook als we het over die vrijheid hebben, de vrijheid van Israël, dan is dat nog maar een betrekkelijke vrijheid. In de maand mei van dit jaar hadden we nog te maken met ongeveer 1000 raketten vanuit de Gazastrook richting het zuiden van Israël. De echte vrede, de echte shalom is ook voor Israël nog niet gekomen. Maar die vrede komt zeker. Het licht zal opklaren, ook daar. En daar willen we vanmorgen een ogenblik over nadenken. Vanuit het boekje Zacharias, de profeet Zacharia, hoofdstuk 14. Zacharias 14. Zacharia 14, vers 1 tot 9. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen ze 10 dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal van mijn bergen. Want het dal van de bergen zal reiken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Ja, het zal één dag zijn, die is bij de Heer bekend. Geen dag en geen nacht, maar ter tijde van de avond zal het licht zijn. Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. De helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal dat geschieden. En de Heere zal koning worden over de ganse aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Tot zover. Het thema voor de prediking is de komst van de Heer Jezus naar deze aarde, de hoop voor Israël, de hoop voor de gemeente en de hoop voor deze wereld. Drie punten. In de eerste plaats de omstandigheden voorafgaand aan zijn wederkomst. Het tweede punt is het feit van de wederkomst. En het derde punt is de gevolgen van zijn wederkomst. Dus eerst de omstandigheden voorafgaand aan de wederkomst van Jezus naar deze aarde. De meesten van ons weten wel hoe het gesteld was tijdens de eerste komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Toen hij geboren werd in Bethlehem. Het volk Israël was onder de Romeinse overheersing. Herodes wilde een einde maken aan de komst van de koning. Koning Jezus, koning Yeshua, door alle jongetjes om te brengen. Dat was trouwens altijd het doel geweest van Gods tegenstanders. Af te rekenen met Israël en af te rekenen met het Joodse volk. Farao wilde alle baby's ombrengen. Ten tijde van koningin Esther was het Haman die af wilde rekenen met Israël. En in Psalm 83 wordt gezegd, kom, laten wij hen als volk uitroeien, zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht zal worden. En daarom feliciteren we Israël ook hartelijk met een 75 jaar bestaan dit jaar. Wel, in die moeilijke tijd toen was er wel verwachting. Heel vaak lezen we daaroverheen als we het kerstevangelie lezen, bijvoorbeeld uit het Lucas-evangelie. Maar het viel me weer op dat over Simeon wordt gezegd dat hij verwachtte de vertroosting van Israël. En in hetzelfde hoofdstuk staat over Anna, een profetes, daar staat van haar dat zij sprak over de Heer Jezus tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ja, het was een moeilijke tijd voor Israël. Een moeilijke tijd voor het Joodse volk. Voor Jeruzalem. Maar er was wel verwachting. Wel weten dat Jezus gekomen is. Hij kwam vanuit de hemel. Hij leed en stierf aan het kruis. Maar hij stond op. En hij is vanaf de Olijfberg opgevaren naar de hemel. En ook nu mag er weer verwachting zijn. Het wachten is op de wederkomst van de Messias van Israël. De wederkomst van onze Heer en Heiland. Wel, hoe zullen de omstandigheden zijn wanneer hij terugkomt? Wel, ik denk dat velen wel bekend zijn met de zogenaamde tijdrede van de Heer Jezus. De Olijfberg. Gaat er over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, besmettelijke ziekten, wetteloosheid, valse messiassen en over een grote verdrukking. Ik weet niet hoe wat uw verwachting is voor de komende tijd. Ik weet niet hoe u denkt over de toekomst, de nabije of de verre toekomst. Maar op grond van het profetisch woord moeten we maar niet geloven dat het met deze wereld, dat het in deze wereld beter wordt. Voordat Jezus wederkomt. Maar ook nu is het weer belangrijk om erop te letten over wie en over wat het eigenlijk gaat daar. Over die verdrukking, daar gaat het niet In eerste plaats over dat wat er gebeurt in de wereld, in de Oekraïne, hoe vreselijk dat is. Het gaat niet over de verdrukking in Sliedrecht, of in Vlaardingen, of in Rotterdam. Nee, ook daar gaat het weer over de verdrukking die komt en gaat komen over Israël. Zacharia 14, vers 1 en 2. Zie, er komt een dag, de dag van de Heere, dat ik alle heidenvolken verzamelen zal voor de strijd tegen Jeruzalem. Hoofdstuk 12, vers 2 en 3. Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken van rondom. Ik zal Jeruzalem maken tot een steen die niet door de volken te tillen is. Ja, Jeruzalem. Een altijd omstreden en bestreden stad. De stad die God koos om daar zijn naam te doen wonen. De plaats waar Abraham gewillig was om daar zijn zoon te offeren. De plaats waar de eerste en waar de tweede tempel stond. Maar wat heeft deze stad, wat heeft deze plaats een geschiedenis gekend van strijd? 70 jaar na Christus werd de stad opnieuw verwoest, verbrand. Ja, en daarna werd de stad weer herbouwd. En toch weer diverse malen met de grond gelijk gemaakt. En zelfs onder de bezielende leiding van de kruisvaarders werden tienduizenden Joden vermoord. En ja, met alle spanningen in Israël nu is het betrekkelijk rustig. Maar dit is haar vooruitzicht. Ik zal alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Israël in het touw gedreven. Wat zijn de omstandigheden als Jezus terugkomt? Wel niet rooskleurig. Israël, het Joodse volk in het nauw. En ik moet zeggen dat we daar steeds meer van gaan zien, ook in onze tijd. Wij leven in Israël. Ja, wij zien het heel duidelijk. We zien de verscheurdheid van het land. Wat eigenlijk nog nooit is voorgekomen. Zo'n verdeeldheid in het land. Mensen weten echt niet meer waar ze het zoeken moeten. En de druk ook van buiten, vanaf Amerika, vanaf andere landen, die druk wordt ook steeds sterker. Wel, dat is de nabije toekomst van Israël. Maar dan het tweede punt, het feit van de wederkomst van de Heer Jezus. En u weet, als we spreken over de wederkomst van de Heer Jezus, dan is het goed om een onderscheid te maken. En ik volg even uw website, waar ik lees: wij geloven dat Hij, Jezus, zal terugkeren op de wolken in heerlijkheid, om zijn gemeente tot zich te nemen en in het huis van de Vader te brengen. Nu ga ik hier niet verder in op de verschillen die er zijn onder broeders en zusters als het gaat over de toekomst. In die zin begeef ik me altijd een beetje op een theologisch mijnenveld. Weet je, als het gaat over de opname van de gemeente voor de grote verdrukking na. Daar ga ik vandaag niet op in. Maar er komt de tijd dat we als gemeente zullen worden opgenomen en dat we de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Maar in dit gedeelte gaat het met name over Israël. De komst van Jezus met betrekking tot Israël. En we weten dat Jezus gekomen is, 2000 jaar geleden. Galaten 4, vers 4. Maar in de volheid van de tijd is Hij gekomen. Toen zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. 2000 jaar geleden kwam deze koning der Joden. Ja, de wijzen uit het oosten die hadden begrepen. Waar is de geboren koning der Joden? En hij stierf. Hij werd geboren als koning der Joden, maar hij stierf ook als de koning der Joden. Denk aan dat bordje op het kruis boven zijn hoofd, in drie talen. Dit is Jezus, de koning de Joden. En dan weten we, en dan lezen we dat er wordt gespot. Als hij de Messias is, laat hem dan van het kruis afkomen. Als u de koning van de Joden bent, kom dan van het kruis, verlos uzelf. Laat de Christus, de Messias, de koning van Israël nu van het kruis komen, opdat wij zien en geloven. Ja, broeders en zusters, daar hangt de Messias van Israël aan het kruis. Vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis. Wat een genade dat hij toen niet van het kruis is afgekomen. Een prachtig uitgezang zegt: mijn verlosser hangt aan het kruis. Hangt ten spot van snode smaders. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt daar om mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Jezus werd daar tot zonde gemaakt. Opdat wij zijn rechtvaardigheid zouden ontvangen. Hij stierf opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Hij droeg onze schaamte opdat wij zouden kunnen delen in zijn heerlijkheid. Jezus werd gestraft in onze plaats opdat wij vergeving zouden kunnen ontvangen. Ja, Jezus kwam als de leidende knecht des Heren om als de hoge priester zijn leven te geven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En daarom klonken bij zijn geboorte ook deze woorden. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij kwam niet in de eerste plaats als de koning der koningen, als de machtige koning, als de grote zoon van David. Maar hij kwam als de leidende knecht des Heren. En weet u, dat was toen een teleurstelling. Denk even aan de Emmausgangers. U kent ze waarschijnlijk wel uit Lucas 24. Ze wandelen samen, de Heer Jezus was opgestaan. En de Emmausgangers, die wandelen samen en ze zeggen: wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Wie is er al? De discipelen vragen aan de Heer Jezus, wanneer ze op de Olijfberg zijn na de opstanding: Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap aan Israël? Zal er 40 dagen onderwijs gehad van de Heer Jezus na zijn opstanding? En hij heeft gesproken over het komende koninkrijk. En daarom was dat geen vreemde vraag. Heer, is het nu de tijd dat u dat koningschap aan Israël herstelt? Het was geen domme vraag. Want al de profeten uit het Oude Testament spreken daarover. Over de glorierijke, heerlijke tijd die komt voor Israël. Waarin alle Joden zullen wonen onder hun eigen vijgenboom in rust en vrede. Alle profeten spreken over de tijd dat de grote zoon van David, Jezus, zal komen en zou regeren. Woorden van Psalm 72, van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Dat was de hoop, dat was de verwachting van de discipelen. Maar dan zegt de Heer Jezus: dat gaat jullie eigenlijk niet aan. Wat jullie moeten doen, jullie moeten mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Samaria, tot aan het einde der aarde. En dan weten we dan, vaart de Heer Jezus op naar de hemel. En we kunnen ons voorstellen hoe verbaasd ze staan. Dan gaat de Messias vanaf de Olijfberg, hij vaart op naar de hemel. En dan staan ze wat verdwaasd te kijken. En dan staan daar die twee mannen in witte klederen. En die zeggen: hé, wat staan jullie daar omhoog te turen? Deze Jezus die van u is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen zoals u hem naar de hemel hebt zien opvaren. Jezus komt terug, persoonlijk, zichtbaar, plaatselijk. Terug naar Zacharia 14, vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Als de strijd rond Israël, rond Jeruzalem op het hoogst is, zal God zelf door de Messias, door onze Heer en Heiland ingrijpen. Jezus voer vanaf de olijfberg naar de hemel. En straks zullen zijn voeten weer staan op de olijfberg. En ik geloof op grond van het woord van God, maar ook op grond van zoveel andere getuigenissen, dat we dit ook letterlijk mogen opvatten. Ik citeer weer even een citaat van uw website. Na een tijd van grote verdrukking zal hij met zijn gemeente terugkomen op de aarde, op de olijfberg, om Israël te verlossen en zijn vrederijk op te richten. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg. De komst van de koning der koningen en de Heere de Heere. Hoewel deze woorden betrekking hebben op Israël in de eerste plaats, is toch een vraag van morgen: hoe is het gesteld met uw en mijn verwachting? Paulus zegt in de Filippenzenbrief: want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Van de gemeente in Thessaloniki wordt gezegd dat zij uit de hemel de Zoon van God verwachten. Jezus die ons zal verlossen van de komende toorn. Jezus zegt in Lucas 21, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, wanneer het steeds minder wordt op deze aarde, zo heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Ik ken u niet allemaal persoonlijk, maar het kan zijn dat u ook op dit moment een hele moeilijke situatie zich bevindt. Ik denk weer even aan die oude psalm. Ja, sorry, ik heb ze allemaal uit mijn hoofd moeten leren vroeger, dus ze komen soms zomaar naar boven, hè. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht. Psalm 42. Misschien kent u dat wel. Tranen, verdriet, zorg, onbeantwoorde vragen. Maar dan toch, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Ik hoop dat u dat ook kent als gemeente. Dat in dwars door alle zorgen heen, dat u dat mag zeggen. En toch, mijn hoop is op de Heere Jezus. Weet u, in het Oude Testament is het soms moeilijk te onderscheiden tussen de leidende knecht des Heren en Jezus als de overwinnende koning. En daarom is het in het orthodoxe Jodendom, zijn er twee Messiassen. Je hebt de Messias Ben Jozef, dat is de leidende knecht des Heren. Jozef, die in de put zat en die het moeilijk had. Maar aan de andere kant heb je ook Messias ben David. En hij is de sterke, machtige koning, de grote zoon van David, die straks zal komen om zijn koninkrijk op te richten. Wel, wij weten dat het één en dezelfde persoon is. Jezus die kwam in de eerste plaats om zijn leven af te leggen. Om te lijden, om te sterven. Maar diezelfde Jezus die ook opstond uit de dood, die opvoer naar de hemel en die straks inderdaad zal wederkomen om te regeren als de koning der koningen en als de Heere de Heere. Straks, wanneer de grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heere eraan en heffen wij een loflied aan. We gaan over naar ons derde punt, de gevolgen van zijn komst. Wanneer Jezus terugkomt, zullen er heel wat dingen plaatsvinden. In de eerste plaats de opstanding der doden. De opstanding van het lichaam. En broeders en zusters, wat is dat ook een hoop, een vaste hoop in ons leven. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat u een geliefde naar het graf hebt moeten brengen. Maar op grond van de Bijbel zeggen we dat dat lichaam van een kind van God gezaaid is in de aarde. In oneer, in zwakheid. Maar datzelfde lichaam zal straks opstaan in heerlijkheid en glorie. En wat een dag zal dat zijn als Jezus wederkomt. De opstanding der doden. Een andere grote gebeurtenis is, we lezen dat in Zacharia 12 onder andere, dat het volk Israël als volk de Heer Jezus zal erkennen als hun Messias. We weten dat nu zijn nog niet heel veel Joodse mensen die de Heer Jezus kennen als hun Messias. Gelukkig is dat aantal groeiende. En we zijn blij met onze kleine huisgemeente in Dimona. Waarin we met ongeveer 20, 25 mensen elke week bij elkaar komen. Om daar het woord van God te openen, om samen te zingen. En Joodse mensen uit Rusland, uit Oekraïne, uit Azerbeidzjan. We hebben een oudere zuster uit Azerbeidzjan. Zij, haar vader en haar opa waren alle twee bekende rabbijnen. En sinds een poosje komt ze bij ons in de huiskring, de huisgemeente. Ja, en in het begin had ze wat moeite met mij. In die zin, ja, ik was toch een soort rabbijn. Mag ik hem nou links passeren of rechts passeren? Een hand kreeg ik niet. Iets eten bij ons was ook moeilijk. Ja, koosje. Ja, wij zijn niet helemaal koosje. Maar als je nu ziet na een aantal maanden hoe deze zuster opengaat als je de naam van Yeshua noemt. Krijgt nu een hand van elke Shabbat. Ze drinkt koffie mee. Ze heeft de vrijheid leren kennen. En ze weet het, ja, heidenen en Joden samen in één lichaam. En dat is groot om te zien. Maar op 40.000 inwoners die we in Dimona hebben, nog niet heel veel. En toch op grond van het woord van God geloven we dat straks de dag aan zal breken. Dat Israël als volk hun eigen Messias zal leren kennen. Ze zullen zien, zegt Zacharia 12, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Ik kan niet verder ingaan op deze dingen. Dat staat ook niet in dit gedeelte, maar ik wil op een aantal dingen wijzen. Vers 4 en 5. De olijfberg zal in tweeën splijten en er zal een groot dal ontstaan. Een vluchtweg. En we zien dat in dit gedeelte gaat het met name over de strijd van de volken tegen Jeruzalem. Op het heet van de strijd als Jezus komt, zal zijn komst ervoor zorgen dat er een vluchtweg zal zijn voor het Joodse volk. Nu zijn er heel wat uitleggers die zeggen van ja, dit moet je geestelijk zien of allegorisch of symbolisch. Dat zou kunnen. En als ze dat geloven, even goede vrienden. Want het is inderdaad zo, als Jezus in ons leven komt, als hij voet aan wal zet in ons leven, dan biedt hij ons een weg ter ontkoming aan. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Met hoeveel vijanden we ook te maken hebben in ons leven. Jezus maakt een weg. Opwekking 4:29. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Maar ik geloof dat het hier ook een letterlijke betekenis heeft. En natuurlijk houdt u rekening met het genre waarin het geschreven is. En moet er altijd waakzaam zijn voor een te simplistisch bijbelgebruik. Maar een ander gevaar is dat we alles symbolisch opvatten. Of als beeldspraak. Of gedachten behorend bij die tijd. Ik wil mij maar direct bekendmaken. En u mag er anders over denken, dan zijn we even goede vrienden. Maar ik geloof dat de Heere God de hemel en de aarde gemaakt heeft in 6 dagen. Ik geloof dat de Heere God het eerste mensenpaar schiep. Ik geloof niet in een ontwikkeling van miljoenen jaren. Ik geloof dat het huwelijk een instelling is tussen man en vrouw, 1 man en 1 vrouw. Ik geloof dat de Heere God letterlijk de Schelfzee spleet, zodat het volk Israël erdoor kon gaan. Zo heb ik er totaal ook geen enkele moeite mee, dat straks wanneer Jezus komt en zijn voeten op de Olijfberg zullen staan, dat die berg in tweeën zal splijten en dat er een vluchtweg zal zijn voor Israël. Vers 8, nog iets. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft zal stromen naar de zee in het westen, de Middellandse Zee. En de andere zal stromen in de Dode Zee, de zee in het oosten. Ja, als Jezus in ons leven komt, dan gaat er levend water stromen. Fris water dat leven geeft. Uiteraard denken we aan de woorden van de Heer Jezus. Die zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij. En ik zal hem water geven. En water is hier het beeld van de Heilige Geest. De Geest van God die ons wederom geboren deed worden. Die Geest van God die getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Paulus zegt, door die geest roepen wij Abba, Vader. Wel, leven in Israël, horen dat bijna elke dag op straat. Kleine kinderen, Abba, Abba, Papa, Vader. Door die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En door die geest noemen we hem Abba, Vader. Maar waarom zou ook hier niet gesproken kunnen worden over letterlijk water? In het paradijs waren er 4 rivieren. In Ezechiël 40 staat dat er straks een stroom water, fris water, levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. En die stroomwater zal er zelfs voor zorgen dat er vissen zullen zwemmen in de Dode Zee. En er staat zelfs dat de vissers hun netten hangen te drogen bij Engadi. Nou, wij wonen niet heel ver van de Dode Zee vandaan. Maar ik kan u zeggen, die zee is zo dood als een pier. Als ik daar aan de kant zou gaan staan met een hengel om te vissen, dan zouden de mensen zeggen, die man is meshuka, meshokken. Die is niet goed bij zijn hoofd. Wel, met de komst van Jezus naar Israël, broeders en zusters, zal ook de Dode Zee nog wat beleven. Net zoals de woestijn trouwens. Jesaja 35, de woestijn en het dorre land, ze zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Jesaja 35, want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen. Wij leven in de woestijn, wij zijn er elk jaar getuigen van. Na maanden van droogte, van een periode zonder regen en water, wanneer de eerste regen valt in de Negev-woestijn, dan zien we ze komen. De bloemen, de plantjes. De woestijn zal bloeien als een roos. Wij zien dat nu al, in het klein. Maar straks zal dat op groot op grote schaal gebeuren. Met de komst van Jezus zal er ook een heerlijke verandering in de natuur plaatsvinden. Ja, en dan het derde. Jezus zal koning zijn over de hele aarde, zegt de tekst, vers 9. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. We weten dat onder David en onder Salomo het volk Israël een betrekkelijke rust kende. Soms 20 jaar, soms 40 jaar, een enkele keer 80 jaar. Maar het wachten was toch op de grote zoon van David, die het koninkrijk van gerechtigheid op zou richten. Hij zou komen om dat koninkrijk van de gerechtigheid op te richten op deze aarde. En wat zijn dan de gevolgen? Wel, vers 21, u moet dat thuis nogmaals lezen, dit hoofdstuk. Vers 21, de vijanden van Israël, daar wordt mee afgerekend. Vers 11, Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Geen dreiging meer van aanslagen. En vers 16 tot 19, de volkeren die zijn overgebleven, zij zullen samen met Israël het loofhuttenfeest vieren. Wauw, het loofhuttenfeest. Een feest speciaal voor Israël. Elk jaar zien we het. De Joodse mensen wonen 7 dagen in loofhutjes. Als teken dat God hen door de woestijn heeft geleid. Hij was hun bescherming. En elk jaar wordt dit loofhuttenfeest gevierd. En wat zegt deze profetie? Straks zullen de volkeren die zijn overgebleven samen met Israël het loofhuttenfeest vieren. Broeders en zussen, het is zo belangrijk om te verstaan, om te begrijpen dat wanneer we het over Israël hebben, wanneer we het over het Joodse volk hebben, en we hebben het Joodse volk lief en we hebben Israël lief, maar het gaat de Heere God over heel de schepping. Jood en Arabier, Chinees, Engelsman, Fransman. God zoekt het behoud van ieder mens. Ja, die volkeren zullen dan straks optrekken naar Jeruzalem om daar samen met Israël het loofhuttenfeest te vieren. Ja, weer een oude psalm. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Na zoveel gunst bewijzen zullen de heidenen, de niet-joden, zullen deze koning prijzen. Wie? Ja, koning Jezus, die Davids troon beklom. Ja, weet dat hij nu regeert vanuit de hemel. Hij is de koning van Israël. Hij is onze Heer en Heiland. Maar straks zal hij, naar ik geloof, ook zichtbaar hier op aarde zijn, dat rijk oprichten. Hij zal zijn plaats innemen in Jeruzalem. En dan zal hij Davids troon beklimmen. Ja, er is hoop, niet alleen voor Israël, maar ook voor deze wereld. Jesaja 19 zegt, dan zal er een heerbaan zijn. Van Egypte naar Assyrië. En Assyrië zal in Egypte komen. En Egypte zal met Assyrië de Heere dienen. Er is hoop voor Iran. Er is hoop voor Irak. Te dien dagen, zegt Jesaja 19, zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië. Een zegen in het midden van de aarde. Omdat de Heere het gezegd heeft. Gezegend zij mijn volk, Egypte. En het werk van mijn handen, Assyrië. En mijn erfdeel, Israël. Ja, dan als Jezus terugkomt voor Israël, dan zal de oorlog niet meer geleerd worden. Hun zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegsnaren. Habakkuk 2, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Tot slot, ja, gemeente, de God zal zelf ingrijpen. De dag des Heren zal aanbreken. Het lijkt wel of nu de wereldse machten het voor het zeggen hebben. En Satan is nog steeds de overste van deze wereld. Maar straks komt de dag des Heren. De dag dat God zal ingrijpen. Direct, zichtbaar. Ja, nu is het nog de tijd dat de schepping zucht. Alles om ons heen piept en kraakt. Misschien u zelf ook wel. De schepping zucht. Maar het zijn de geboorteweeën van de nieuwe tijd. Die tijd zal uit zal lopen op de eeuwige heerlijkheid straks. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het valt op dat de apostel Johannes in het laatste Bijbelboek heel veel beelden gebruikt uit het boek Zacharia. Om daarmee de eeuwige heerlijkheid te beschilderen. Hij zegt, hij heeft het over een nieuw Jeruzalem wat neer zal dalen op deze aarde. En vanuit dat Jeruzalem, zegt hij, zal een rivier van levend water stromen. Zacharia spreekt over een loofhut. Israël zal straks in loofhutten wonen. Een loofhut is een tent. Johannes zegt, dan hoort daar in het nieuwe Jeruzalem, daar is geen loofhut meer. Want, zegt hij, daar is de tent, de loofhut van God zelf bij de mensen. En daar zal hij bij ons wonen. En daar, ja, dat weten wij, daar zal hij alle tranen van onze ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Rouw zal er niet meer zijn. Geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want dan zijn de eerste dingen voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Ja, we leven in een moeilijke en ingewikkelde tijd. Maar God geeft nog steeds zijn zegen. We hebben zijn woord ontvangen. Het woord is het licht op ons pad. En dit woord geeft ons uitzicht, geeft ons licht. Er zijn ook andere zegeningen. Ik denk aan het huwelijk wat plaatsgevonden heeft. Wat een zegen dat de Heere God dat ook geeft. En het is een zegen. Daar kunnen wij van getuigen. Nog een maandje, 40 jaar getrouwd. En was goed te doen. Waarom? Weet je, omdat God trouw is. En omdat God trouw is. En omdat als je hem zoekt, ook in je huwelijk, samen, dan geeft dat zo'n zegen. Met alle moeite die er is. Moeite die er komt misschien, we hopen het niet. Maar het zou kunnen. Maar te weten dat hij trouw is. En dat hij trouw blijft. En daarom, ja, als gemeente zien we uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Maar jullie mogen natuurlijk ook uitkijken nog naar een hele mooie tijd met elkaar. Uiteraard. Maar ik hoop dat we u dat als gemeente en ook jullie vasthouden. Ja, en toch, dit leven is niet het een en al. Maar samen als gemeente kijken we uit naar die heerlijke tijd die komt. Na een tijd van verdrukking zal de Heer Jezus met zijn gemeente terugkomen op de aarde, op de Olijfberg. Om dan Israël te verlossen. Daarom is de wederkomst van Jezus is de hoop voor Israël. Maar ook de hoop voor de gemeente. Hij zal komen om ons te redden van de komende toorn. Tot slot een vraag. Kent u, ken jij hem als je persoonlijke borg en zaligmaker? Want ja, Jezus komt als redder om ons te redden. Maar voor mensen die hem niet kennen, mensen die hem hebben afgewezen, voor hen zal hij komen als de rechter. En daarom is het zo belangrijk wat er staat in de Hebreeënbrief. Zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden, zegt een psalm. En dat is ook in de Hebreeënbrief een aantal keren. Zo gij zijn stem hoort, Geef dan antwoord. Geef je leven. Geef jezelf aan hem over. Want dan zal hij ook straks komen. Voor u en voor jouw redder. En dan zullen die woorden waar worden. Straks, wanneer de grote dag begint. En het licht voor altijd overwint, dan zal de hemel opengaan. Dan komt de Heer eraan en heffen wij dit loflied aan. Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Amen. Zullen we samen danken. Ja, Heere, dank voor uw woord, voor het evangelie. Heere, dank u wel dat uw woord altijd weer perspectief geeft en hoop ook voor de toekomst. En ja, Heere, dan zien we dat we in moeilijke tijden leven in Israël, maar ook in deze wereld. Heere, ook in ons eigen leven zijn er misschien zoveel zorgen en is er veel pijn. Heere God, geef ons te mogen leven vanuit dat vertrouwen. Dat wat u doet goed is. Dat alle dingen medewerken ten goede voor een ieder die u lief heeft. En Heere God, we danken u dat u ons kent. Heere, we danken u dat we u lief hebben omdat u ons eerst heeft lief gehad. En dat we daarom ook vertrouwen hebben ook naar de toekomst toe. Heere, zegen ons als gemeente dat we inderdaad mogen zijn een lichtend licht en een zoutend zout. Er zijn nog zoveel mensen die leven voor eigen rekening. Die leven in de duisternis, ondanks dat ze het misschien eens doorhebben. Een eeuwigheid zonder u. Heere God, gebruik ons om mensen te wijzen, te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Heere Jezus, we danken u dat we u mogen kennen. We danken u hartelijk dat u kwam 2000 jaar geleden als de leidende knecht des Heren. Dat u uw leven gaf tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Maar we danken u bovenal dat u de opgestane Heere bent. Dat u zit aan de rechterhand van de Vader waar u voor ons bidt. Ach Heere, dank voor die machtige woorden. Dat ook als wij niet weten hoe te bidden of wat te bidden, u daar bent om voor ons te pleiten. Heere, dank voor het heerlijke uitzicht wat er is. Dat we u straks zullen mogen begroeten. Als de koning der koningen en als de Heere de Heere. Heere, dank voor het feit dat we u straks mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. We prijzen uw grote naam. Amen.